gaan veel gedachten door het hoofd van een mens. En ook herinneringen. En ik zat daar en ik keek naar dit gebouw. En gelukkig ben ik niet jaloers aangelegd. Althans, misschien ben ik er wel van bevrijd onderweg in mijn geestelijke groei. Maar anders zou ik jaloers zijn. Wat een prachtig gebouw. Ik herinner me nog hoe ik Jan Barendse senior een keer aan de lijn had. Die was zo enthousiast. Dus ik kom toch van de stadion weg, gemeente. Hier naartoe. Hij zegt, een fantastisch gebouw. En zo moet het eigenlijk ook. Hè? Veel kerkgebouwen veranderen vandaag de dag in bibliotheken of kledingmagazijns. Maar dit was de omgekeerde wereld. De bioscoop verandert in een kerk. Dat is eigenlijk zoals het moet gaan. Of het uitgangscentrum was niet een bioscoop. Hè? Maar een prachtig gebouw. Ja, partytent. Oké. Goed, maar daar ga ik het dus niet over hebben. Maar ik moest er wel aan denken. Hoe wonderlijk God werkt. Dat is ook in Kokkengen is er ook een gemeente. Dat is ook zo prachtig. En als ik jaloers was, zou ik daar ook jaloers op worden. Die hebben een foyer en daar hebben ze geen muur, maar hebben ze een hele glazen wand. En als je door die glazen wand kijkt, dan zie je een prachtig weiland met bomen. En we hadden daar een keer een vergadering en ik zat daar te kijken en ik kan daar een uur naar kijken. Zo mooi is het. Totdat een broeder zei, broer, we gaan wel vergaderen. Oké, genoeg. Ik wil met u vanochtend spreken over het thema overleven. En overleven, daar staat een spatie tussen. Dus het is niet over overleven, dat komt misschien ook ter sprake, maar het gaat over spatie leven. En de subtitel is Bijbelse aspecten overleven. En ik wil uitgaan van het woord wat Jezus zei toen hij de analogie gebruikte van de schaapherder, de goede herder, maar ook de vijand, de dief, Satan en zijn trawanten. Hoe Jezus zei in het 10e vers, wat de meesten van ons wellicht kennen, een dief komt alleen om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Nou, de Bijbel leert ons van alles over het leven. En terwijl naturalistische wetenschappers hun hoofd breken hoe het leven ooit is kunnen ontstaan, hoe het ooit is begonnen en ze er niet uitkomen, want het is onmogelijk om dat te verklaren hoe doelloze atomen en hersenloze later moleculen leven hebben gecreëerd, weten wedergeboren christenen allang het antwoord. Niet omdat zij slimmer zijn dan die atheïstische wetenschappers, maar zij hebben iemand die het hun heeft voorgezegd. Namelijk het woord van God. Want in Hebreeën 11 vers 3 staat, door het geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Dat is ook zo wonderlijk. Wij vinden het heel gewoon dat we hier samenkomen. En dat gaat week in, week uit als het goed is. Wij vinden de hele schepping gewoon. Maar weet u dat er een moment is geweest dat het er niet was? Er was geen aarde, er was geen zon. Die andere planeten waren er niet. Maar het is voortgekomen uit het onzichtbare. En een ander Bijbelboek, Johannes, vertelt ons dat het is voortgekomen uit het woord. We kennen die bekende versen wel, hè? Johannes, eerste hoofdstuk. In het begin was het woord. Alles is uit het woord voortgekomen. En dan staat er nog iets moois in vers 4. Dan kunnen we lezen. En in het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. Maar waar het mij om gaat is dit. In het woord was leven. Dus als dit het woord is. In dat woord was leven. Wij weten waar het leven vandaan komt. Uit het woord. Jezus zou later leren in Johannes, evangelie van Johannes, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven macht te hebben, leven te hebben in zichzelf. En hij geeft het aan wie hij wil. Dat is krachtig. Want iedereen die hier zit en ook de mensen die kijken thuis, ook welkom natuurlijk. Iedereen heeft leven ontvangen van iemand anders. Leven komt altijd voort uit leven. Met andere woorden, dankzij mijn vader en moeder sta ik hier. U ook, u zit hier. Het komt altijd. Maar er is iets wat leven heeft in zichzelf, wat altijd geweest is. Dat is God, de eeuwige. Probeer het niet te begrijpen wat eeuwig inhoudt. Je mag er een beetje over nadenken, maar ga niet te diep. Anders moet je aan de paracetamol vanavond. Want je kan het niet vatten met je menselijke brein. En het is natuurlijk makkelijk gezegd, hè? Ja, Jezus zegt, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf. Dat kan ik ook zeggen, toch? Of niet? Maar het is één ding om te zeggen, en het is een tweede om het te demonstreren. En heeft Jezus het gedemonstreerd? Ik dacht het wel. We kennen allemaal het verhaal van Jairus en zijn dochtertje. Jairus was in paniek. Hij was een kerkvorst, maar ja, als de nood het hoogst is, dan gaat je trots ook naar beneden. En hij ging naar Jezus voor genezing. En dan krijgt hij te horen dat zijn dochter al overleden is. Maar Jezus zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen. Waarom kon Jezus dat zeggen? Omdat hij leven had in zichzelf. En we kennen het verhaal, het dochtertje van Jairus wordt opgewekt uit de dood. Eerste keer. Tweede keer. Jezus is op weg naar het plaatsje Nain. En hij komt daar met die stoet en de mensen die achter hem aanlopen, de 12 natuurlijk en nog andere belangstellenden. Maar aan de andere kant komt een stoet, een begrafenisstoet. Dan moet je je voorstellen, Jezus is de vorst van het leven. En daar komt die begrafenisstoet en hier komt Jezus met zijn groep discipelen. Er moet een botsing komen. En die komt er ook. Eventjes laten zien wie de sterkste is. En Jezus houdt de baren aan. Die jongen ligt erop. Ze willen hem begraven. En hij wekt hem op. Die jongen staat op. Later doet hij het met Lazarus. Die ligt al 3 dagen in het graf. Mensen zijn in paniek. Martha zegt, Heer, doe alsjeblieft. Er is al een lijklucht. Alsjeblieft, laat het graf dicht. Jezus roept hem. En we weten allemaal die prachtige paasmorgen, hè? Dat hij verschijnt en opstaat uit de dood. Ons leven is uit God. Ons nieuwe leven is uit zijn Zoon, door zijn Zoon. Wij dienen een machtige God. Nou, een definitie van leven. We hebben biologisch leven natuurlijk. Ik vertelde het u al. En het is heel moeilijk om dat te duiden. Er zijn wel een aantal duidelijke kenmerken die laten zien wat leven inhoudt. Ik heb ze maar opgeschreven. De eerste is, het ademen is een kenmerk van leven. We ademen gelukkig. Zolang we ademen, leven we. 2, voeden. We hebben allemaal ontbeten waarschijnlijk. 3, uitscheiden. 4, bewegen. 5 is groeien. 6 is waarnemen. En 7 is voortplanten. Allemaal kenmerken van biologisch leven. Gelukkig hebben we ze allemaal, anders zouden we hier niet kunnen zitten. Maar er is een aspect van leven wat dat overstijgt. En dat hebben we, als we goed hebben geluisterd, uit de tekst kunnen lezen. Want wat zegt Jezus? Hij zegt hele merkwaardige woorden. Hij heeft gezegd dat de dief komt om te stelen, te slachten en te vernietigen. En terecht werd al opgemerkt door de prees wat een zieke wereld we leven. Want die dief krijgt heel veel ruimte met zijn trawanten van ons mensen. Maar dan zegt Jezus dit. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven. Maar wacht eens even, Jezus. We leven toch al? Wat is dit? Ik ben gekomen om hun het leven te geven. En overvloed. Weet u, het menselijk leven onderscheidt zich van het leven van dieren. He, soms als je mensen ziet eten, dan denk je, nou, nee, dat is niet zo. Maar het is wel zo. In tegenstelling tot de dieren hebben wij een zelfbewustzijn. We kunnen over onszelf nadenken. We kunnen doen aan zelfreflectie. Een dier doet dat niet. Wij hebben ook een geweten in tegenstelling tot de dieren. Daar hebben we ook last van als we zondigen, of niet? Ik hoop het wel voor u. Een leeuw heeft dat niet. Als een leeuw een klein zebraatje heeft gedood, gaat hij niet een week later naar een psychiater. Ja, zo liggen op de sofa van, wat heb ik gedaan? Interesseert hem niet. Hij werkt vanuit een instinct, maar wij hebben een geweten. En wij hebben een geest. Dieren hebben ook een geest, maar van een andere soort. Gods geest. Want we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. En Jezus zei tegen de vrouw bij de bron. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Daarom is God ook alomtegenwoordig. Maar die geest heeft hij ook in ons doen wonen. Wij hebben Gods geest in ons. En natuurlijk heb je ook de Heilige Geest. Maar die levensgeest hebben wij ook van onze Vader. En dat is geen energie, pure energie. Dat is ook intelligentie. Daarom verstaat God van verre onze gedachten. Psalm 139. David zegt, ik kan er absoluut niet bij. Hoe doet hij het? Hè? Hoe dan? Hij verstaat van verre onze gedachten, want zijn geest is in ons. Maar het is een oneindig groot bewustzijn. Wat u denkt, wat ik denk, hij communiceert het. Vraag niet hoe, kan ik u niet uitleggen. Maar ik weet dat het zo is. Door het woord, maar zelfs ook door ervaring. Hij weet het. Hij ziet ons, zegt Jezus, in het verborgene. Als uw broer bidt, hij ziet u. U ook, zus. Anders denkt u, ik wil geen scheiding brengen. Hij ziet ook mij. Wonderbaarlijk, want wie zijn wij? Laten we eerlijk zijn. Wie zijn wij? 8 miljard mensen. Je bent kostbaar. En hij ziet ons in het verborgene. Ja. We kunnen aan zelfreflectie doen. We hebben een geweten. We hebben ook creatief scheppend vermogen. Denk even aan het cellfoontje. Het is toch apart wat het telefoontje kan doen. Ik maak een foto van het gebouw. Of van het kruis. En ik stuur het naar een neef van mij in Australië. En een paar seconden later is het er. Het gaat door de lucht. Het is informatie die door de lucht. Wij zien het niet. Maar het werkt wel zo. Hebben we iets van het metafysische. Andere dimensie. Ja. We mogen doen naar zelfreflectie, maar we moeten niet doorslaan. Hè? Tegenwoordig wordt alles gefotografeerd. En dat selfie, dat gaat, doet maar zijn werk. Hè? Tanden poetsen. Naar harenkam is in mijn geval niet zo'n goed voorbeeld. Alles draait een beetje om onszelf. Dat is niet gezond. Hè? Want weet je wat Jezus zegt? Weet je waarom er zoveel depressie is in onze dagen? Ook onder de jongeren. We zijn zelfcentered. En telefoontje, is prachtig hoor, gooit niet weg, slaat niet stuk, maar gebruik het met wijsheid. Het draait niet om ons. We mogen er zijn, we mogen genieten, maar de wereld draait niet om ons. Want wie zijn leven wil behouden, zegt Jezus, zal het verliezen. Er is een stijl van leven die je nooit gelukkig maakt. Onverzadigbaar. Denk aan al die popsterren. Ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen. Want ze denken echt een beetje onbewust dat de wereld om hen heen draait. Dat is helemaal niet waar. Je wordt niet gelukkig. Het is beter te geven, zegt Jezus, dan te ontvangen. Nou, als Jezus het zegt, geloof me. Of geloof hem. Dan is het zo. Dit maakt niet gelukkig. Als ik steeds het centrum ben van mijn leven en als ik maar steeds mijn best moet doen om maar die aandacht te krijgen, om maar mijn zin te krijgen. Man, ik word chagrijnig. Ik word verschrikkelijk. Ik word een verschrikkelijk mens en ik word niet gelukkig. Wie zijn leven wil behouden, zegt Jezus, die maakt dat het verloren gaat. Het is beter te geven dan te ontvangen. Dus met al die nadruk op het uiterlijke van het leven, het uiterlijk vertoon, gaat het in de Bijbel vooral om de innerlijke mens. En die wordt vaak verwaarloosd. Peter schreef al in zijn dagen over de vrouw, maar het geldt natuurlijk ook voor de man, maar in dit geval gebruikt hij de vrouw als voorbeeld. En hij zegt, uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden en elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Wow, dat is je sieraad van binnen. We kunnen ons allemaal sieren met dat sieraad, uiterlijk niet. We kunnen ons niet allemaal goud permitteren en prachtige dingen. Maar dat innerlijke, daar gaat het om, een zacht en stil gemoed. Mannen, kan ik amen horen? Nee, vrouw, met een zacht en stil gemoed. Dat is heel wat anders als Judeska van Jan Dino. Wie kent Judeska? Geweldig typetje, toch? Man, maar zo'n vrouw wil je niet. Tenzij ze zich bekeert. En de cleansing stream doet, toch? Je kent Judeska niet. Het gaat om het innerlijk. Daarom ziet God ook het hart aan. God is niet zo onder de indruk van het uiterlijk, want daar kunnen we niet zoveel aan doen, behalve wat make-up en zo. Maar het hart, daar gaat het om. Ja. Ik zei het al, de mens is geest, maar hij heeft een ziel en hij woont in een lichaam. In 1 Thessalonicense 5 vers 23 lezen we: mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Ja. De innerlijke mens is hetgene wat overblijft. Alles gaat verloren, maar de innerlijke mens blijft. Ooit zei ik als voorbeeld in een preek bij ons in Diemen, toen zei ik van dat ik op een dag keek ik in de spiegel van onze slaapkamer. Daar staat ook een linnenkast en er is een grote spiegel. Nou ja, die staat nou eenmaal in die kast. En ik keek naar die spiegel en ik keek naar mijn benen en ik denk, wauw, dit lijken de benen van mijn vader wel. En niet toen hij jong was. Dus dat is confronterend. En ik zei dat in de gemeente en er is een marinier bij ons en die zegt af en toe wat terug. Dus ik zei, ik keek in de spiegel en ik keek naar mijn benen en ik denk, oh, dat lijken de benen van mijn vader wel. En nog geen seconde later riep hij, en het wordt nog veel erger. Kees heet de man. Ik zeg, Kees, dank je voor de bemoediging. Dat kon ik nou net gebruiken. Maar het is toch zo? We worden minder. Maar we vergaan niet. We vergaan niet. Want wat hebben we ontvangen? Wat lezen we in de eerste hoofdstukken van de Bijbel? Als God de mens maakt van stof. Moet je eens over nadenken. God maakt ons van stof. Maar wat lezen we als hij ons gemaakt heeft? Dan blaast hij zijn geest in ons. En wie weet, nou we weten, God is eeuwig. Dus als we iets van God ontvangen, zijn levensgeest, is dat onvernietigbaar. Het kan niet stuk. Want God is eeuwig. En hij heeft iets van zijn geest aan ons gegeven, die levensgeest. Als die weg is, u weet het, u hebt wel eens iemand gezien die overleden is. Je kijkt naar het gelaat, je kijkt naar het lichaam en je herkent het wel. En toch ontbreekt er iets heel essentieels. Dat is die geest. Die is onvernietigbaar. Kijk, het lichaam is prachtig gemaakt, hè. Ik ga het niet vragen aan de mensen achter de bar. Maar eigenlijk zou ik moeten vragen, kunt u een suikerkorreltje bij me brengen? Een korreltje suiker. Dat is toch heel klein, of niet? Dan moet je bedenken dat in nog iets kleiners dan het suikerkorreltje, daarin heeft u gezeten. U was nog niet uitgebouwd tot de mooie mens die u nu bent, maar u zat erin. Alle informatie zat erin. De kleur van je ogen, de vorm van je neus, al je innerlijke organen. Maar dat niet alleen, ook de machientjes om het te bouwen. Want je bent gebouwd van binnenuit. In zoiets kleins. En weet je wat die machientjes doen? Die maken iets, een apparaatje, en als het apparaatje klaar is, verandert het in een ander apparaatje. En dan maakt het weer iets anders. Dus de hamer wordt een zaag. En als die klaar is, wordt hij een boor. Bij wijze van spreken. Er zit geen zaag in. Het is onvoorstelbaar. En dat is het werk van God. Daarom zegt God tegen Jesaja, met wie wil je mij vergelijken? Daarom is het zo belachelijk als wij ons bevattingsvermogen en ons inzicht gebruiken als een meetstaf van wat God kan en wat God niet kan. Hij kan alles. Betekent niet dat hij altijd ingrijpt, maar dat is een andere preek. God is geest, hij heeft onvernietigbaar leven. En onze ziel vervlecht zich met die geest. Want sommigen zeggen, als wij bij de Heer zijn, herkennen we elkaar nog? Nou, natuurlijk herkennen we elkaar nog. Wie verschenen er op de berg van de verheerlijking? Mozes en Elia. Zelfs de discipelen wisten, hé, dat is Mozes en dat is Elia. Ze waren overleden. Natuurlijk herkennen we elkaar. Natuurlijk. Alleen, niet met de benen van mijn vader. We zullen zijn als de engelen. We krijgen een duurzaam lichaam. Dat geeft ons hoop. Dat is het echte leven. Daarom zegt Jezus, ik ben gekomen om hen leven te geven in al zijn volheid. Want dit aardse, dit vergankelijke, dat vergaat. Maar we krijgen iets nieuws. De geest, Gods geest, vervlochten met onze ziel. Deze mens, die kan zijn innerlijke sieraden, dat zijn de vruchten van de geest, dat zijn onze goede werken, die sieraden ook meenemen. Daarom zegt Jezus ook, wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar het leven erbij inschiet? Denk aan de rijke dwaas. Denk aan hem die alleen maar bezig was met materiële zaken, met uiterlijkheden. Die niks anders kon bedenken van, tjonge, mijn oogst is verschrikkelijk groot, ik kan het niet eens opbergen. Wat ga ik doen? Weet je wat, ik ga nog grotere schuren maken. Er zijn miljonairs mensen die hebben meer miljoenen dan, nou ja, goed. En hij kon niks anders bedenken. Hij dacht niet aan de armen, hij dacht niet aan goede daden, hij dacht alleen maar grotere schuren. En Jezus zegt, dwaas, deze nacht eist God je ziel. Het kan zomaar gebeuren. Denk aan al die rijke mensen, Bill Gates, Elon Musk, en noem er nog een aantal, superrijk. Maar ook al bezit iemand de hele wereld, zegt Jezus, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Ons leven is niet van ons. Dat hebben we van God. Het is uit God. Het is van hem. Zonder hem hadden we niet bestaan. En die nacht eist God zijn ziel. Waar is je dure jacht? Waar is je Rolex? Waar is je Porsche? Allemaal op aarde. Maar waar ben jij? Dat is de vraag. Waar ben jij? De innerlijke mens blijft. De uiterlijke vergaat. En wie heeft er wel eens gehoord van Pim van Lommel? Het is geen apostel, het is ook geen voorganger. Hij is een professor. En hij heeft een boek geschreven over mensen die klinisch dood zijn geweest. Die hebben ervaren hoe hun geest hun lichaam verliet. Het bestaat. Het is niet alleen van Lommel die erover geschreven heeft. Het is een fenomeen dat echt bestaat. En wat de Bijbel ook leert. Wij gaan ergens naartoe als we sterven. Het lichaam blijft achter. Maar de ziel en de geest gaan naar God. Of blijven gescheiden van God. Behalve als je een bepaalde theoloog moet geloven. Die heeft nu ontdekt dat de hel verleden tijd is. Ik ga geen namen noemen. Hij weet het beter dan Jezus. Maar wist Jezus veel. Er is een eeuwigheid en we hebben onvernietigbaar leven. En ons lichaam, onze geest en onze ziel verlaten dat lichaam. Dit vergankelijke, dat is dat lichaam, moet aan onvergankelijkheid aandoen. Onze innerlijke mens krijgt iets nieuws. Dat is heel belangrijk. En Van Lommel die heeft verhalen opgetekend van mensen die werden geopereerd en die zagen hoe hun geest hun lichaam verliet. Ze zagen zichzelf op de operatietafel. Mijn moeder had een vriendin, ik noemde haar Tante Rietje. En Tante Rietje was niet gelovig, die was te nuchter. Maar zij werd geopereerd. En op een gegeven ogenblik zag zij zichzelf op de operatietafel. En dat vertelde ze tijdens een verjaardagsfeestje. Dus ik zeg, Tante Rietje, dan weet u toch ook wel dat er meer is. En wat zei ze? Nee, jongen, daar ben ik te nuchter voor. Het bestaat. Ja. De innerlijke mens blijft de uiterlijke vergaat. De Bijbel bevat tal van Gods openbaringen, heb ik geschreven. Tal van openbaringen. En wij weten van het tijdelijk leven en we weten van het eeuwig leven. Ons lichaam is tijdelijk en eindig. Wat we ook proberen, hè. Je kunt het laten oprekken en volspuiten, maar het houdt toch een keer op. Je gaat verliezen. En daarom zegt Paulus, ik zei het al in Korinthe, wij weten dat wanneer onze aardse tent, dat is het lichaam, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij van God een woning krijgen, een eeuwig, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Prachtig, dat is onze hoop. Ook in een wereld die zo hopeloos is, die van leugens aan elkaar hangt. Wie kun je vertrouwen? Zeg het mij. We hebben allemaal onze ideeën. Maar wie kan er in het hart van Poetin kijken? Wie weet wie Zelensky echt is? Wie weet iets van Trump? Wie weet iets van onze politici? We zien alleen hun optreden. De show. Ik heb acteurs dominees zien spelen. Dat je bijna gaat huilen. Wat een mooie dominee. Of wat een mooie voor. Terwijl het atheïsten zijn. Wat is echt? Alleen God weet het. Uiteindelijk. Hij ziet het hart aan. En hij heeft alles onder controle. En wat is het heerlijk. Dat als deze aardse tent van ons. Dat leven met die 7 kenmerken. Als dat vervalt. Als wij het kwijtraken. Hebben wij een gebouw in de hemel. En ik vind het zo mooi. Ik moet denken aan de 3-trapsraket. Nu heb je de Space Shuttle. Die gaat van een vliegtuig, wordt die gelanceerd. Maar voorheen had je zo'n 3-trapsraket. En dat was een raket die bestond uit 3 delen. Het eerste was heel groot en zwaar. En voordat die raket loskwam, nou dat was niet goed voor het milieu. Dat was verschrikkelijk aan brandstof. Maar dan ging hij heel langzaam omhoog. Ik zie nog die beelden op tv, zwart-wit uiteraard, want het is lang geleden. En op een gegeven ogenblik dan zie je het en als een komeet, maar dan de andere kant op gaat die raket omhoog en dan hoor je een kleine plof en dat eerste gedeelte valt in de oceaan en het tweede gedeelte gaat weer verder omhoog en dan op een gegeven ogenblik komt er een kritisch moment en dan wordt ook dat tweede deel afgestoten en dan gaat er 1 deel de ruimte in en dat noemen ze de nuttige lading en die gaat in een baan om de aarde en die, dat is een weersatelliet of wat voor satelliet ook. Dat is de nuttige lading. En ons lichaam. We mogen erin wonen. Prijs God. Hij heeft het mooi gemaakt. Maar we raken het kwijt. Maar onze ziel en geest. De nuttige lading. Die gaat verder. En zoals een 3-trapsraket gelanceerd werd. Door het intellect van NASA. Zo is onze lancering. Als ik het woord mag gebruiken. De wedergeboorte. Alleen als we opnieuw geboren worden, kunnen we het koninkrijk van God zien. Alleen als we opnieuw geboren worden, kunnen we het koninkrijk van God binnengaan. Die wedergeboorte uit water en geest is essentieel om los te komen van deze wereld, geestelijk. En die nuttige lading, dat zijn onze ziel en Gods geest. Onvernietigbaar leven. Die nuttige lading gaat ergens naartoe. Maar laat u niets wijs maken. Al verzoening is een theologie uit de machten van de duisternis. Want allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Er komt steeds meer dwaalleer de gemeentes binnen. Omdat er een bepaalde liefde voor de wereld is. Willen bij de wereld horen. En je moet niet wereldvreemd worden, alsjeblieft niet. Maar word ook niet wereldgelijkvormig. Laat de wereld jou niet in zijn vorm drukken. Als Jezus over de hel spreekt en erover waarschuwt. Laat geen theoloog en al helemaal geen apostel, want wat zijn er veel apostelen. Doe me een lol. Jou wijsmaken dat dat onzin is, een sprookje. Jezus is het vlees geworden woord. Hij is de waarheid. Valt niet aan te tornen, hij is Heer. Dus dit aspect van leven wou ik met u delen vanochtend. We hebben leven van hem ontvangen. En denk even aan het suikerkorreltje. Wat een wonder van God. Maar we hebben ook nieuw leven ontvangen door zijn Zoon Jezus Christus. Er is heel veel over te zeggen, maar dat is misschien voor een andere gelegenheid en voor een andere spreker. Vader in de hemel, we zijn u dankbaar voor het leven. Want werkelijk, Heer, wij kunnen niets. Wij kunnen nog geen grassprietje maken. Maar u hebt ons geformeerd, onze voorouders, uit stof. Wat een wonder. Als we bedenken aan al die details, die miljarden details waaruit we zijn opgebouwd, al die informatie. En dank u wel, Vader, dat u gekomen bent in uw eigen schepping. Dat u ook een lichaam hebt aangenomen. Niet alleen om ons te onderwijzen, niet alleen om geweldige wonderen te verrichten, maar bovenal om een prijs te betalen die wij nooit konden betalen. En wij danken u daarvoor, Vader. En ik bid voor mijn broeders en zusters hier en voor de mensen die kijken thuis, dat we dat leven dat we van u ontvangen hebben, dat we dat vasthouden tot het eind. En als we het nog niet ontvangen hebben, dat we ons best gaan doen om het te gaan ontvangen door wedergeboorte. Vader, zegen dit huis en alle die er binnenkomen. Tot aan de dag van Jezus Christus. Amen.